man spreken, of niet? Tjonge, jongen, oh. Hij legt de lat hoog voor mij. Tjo, hij gaat staan en hij praat weg, hé. Geweldig. Hij kan nog iets heel goed. Hij kan ook de juiste liederen uitzoeken. Of niet? Als we het eerste lied, kan het lied er nog een keer op, Sander? De tekst misschien? Dat is precies waar het over gaat vanavond. Of heb ik een lastige vraag gesteld? Eerste lied. Ja, ga je verder. 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 Vredevorst, stop eens, terug. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. Daar gaat het over, met de geest. Dat moet ons punt zijn. Ga nog eens verder. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Eigenlijk is dit al genoeg. We kunnen naar huis gaan, zeg maar. Als we dit in praktijk brengen, zijn we klaar. Maar heel vaak is onze ziel inderdaad datgene waaruit wij reageren, keuzes maken en leven en doen. Terwijl het uit die geest moet zijn. Die ziel moet stil worden en de geest heeft ervoor te zeggen. Ik heb x aantal puntjes opgeschreven. Maar anders ben ik bang dat ik verdwaal. Want het is een mega breed iets, zeg maar, dit onderwerp geest, ziel en lichaam. En ik probeer echt een lijn te krijgen waardoor wij het allemaal nog vatten en begrijpen. Ook als we het voor de eerste keer horen. En ik heb hier bovenaan staan, mijn eerste puntje is inleiding, tevens een stukje herhaling. Nou, een stukje herhaling. De vorige keer, waar ging het over? Het ging de vorige keer over geloofszekerheid, wedergeboorte. Heb ik dat? Ben ik dat? Nou, daar hebben we over gehad. Hebben we gekeken vanuit de Bijbel. Het gaat niet om hoe goed wij zijn of hoe goed wij het doen. Maar het gaat om het volbrachte werk van Jezus. En we hebben het voorbeeld gegeven de vorige keer. En verder ga ik het niet uitbreiden. Uit Johannes 3. Waar de Heer Jezus zegt, zoals de slang verhoogd werd bij Israël in de woestijn. Zo zal de Heer Jezus ook verhoogd worden. En zoals de Israëlieten naar de slang moesten kijken. Want ze waren gebeten door de slang. Zoals zij daar naar de slang moesten kijken, dan zouden zij leven. Zo moeten wij naar Jezus kijken. En dan zullen wij ook leven, zegt de Bijbel. Jezus is over het meer gegaan. Kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren. Kijk, hier zien we het ook. Door demonen bezeten waren. Hem tegemoet. Zij kwamen uit de grasspelonken en waren zeer gevaarlijk. Zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zij riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. De demonen smeekten hem, als u ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan. Dat vind ik wel grappig. Hier zien die demonen, die zitten in die persoon. En eerst bespotten ze alles. Vooral als je alle, staat in nog twee evangeliën, als je het helder leest. Dan bespotten ze de Heer Jezus, maar als hij dichterbij komt, dan zie je wie Jezus is. En dan zie je dat de demonen angst voor hem krijgen. En dan, want zij zeggen hier, pijnig ons niet voor de tijd, voordat onze tijd gekomen is. Dat roepen ze. En dan zeggen ze, de demonen smeekten hem, als u ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan. En hij zei tegen hen, ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens. En zie, de hele kudde varkens stortte van de stilte af de zee in. En zij stierven in het water. En zij die ze weiden vluchten. En toen zij in de stad gekomen waren, berichten zij al deze dingen wat er met de bezetenen gebeurd was. Maar hier zien we helder waren bezeten door demonen. Wie weet het door hoeveel demonen? Dat staat in andere evangelie. Maar hoeveel staat er? Hoeveel minimaal? Ja, Ivo let goed op, hè. Er waren ongeveer 2000 varkens. Dus minimaal hoeveel? Minimaal 2000. Dat is onvoorstelbaar, hè. Hoe de Satan een mens te grazen kan nemen, of niet? Onvoorstelbaar. Maar wat nog veel meer onbegrijpelijk voor ons gewone mensen is, dat is toen ze met Jezus nog maar zagen, smeekten zij om genade. Want in de naam van Jezus moet alles wijken. En deze Jezus is met ons. Nou, volgens mij is dit helder. Ik kan er nog een paar teksten bij doen of niet. Maar dit is de geestelijke wereld, dit is helder. Dan gaan we verder. Misschien kan je het plaatje in beeld zetten. Ik ga even mijn standaardjes verkassen. Ik heb er een plaatje bij over geest, ziel en lichaam. Nou, dit is een heel grappig plaatje. Er staat boven de geschapen mens. Heb je zo'n... wat zeg je? Hij is niet veel genoeg. Gerjan, jij hebt een goede auto of niet, hoor ik net. Oh, hij is al weg. Hier zien wij geest in het midden, dat rode balletje. En dan dat gele vlak, dat is de ziel. En het blauwe is het lichaam. Geest, ziel en lichaam. En zo is een mens geschapen. En dan staat hier een pijltje naar God toe. Maar het pijltje staat ook hierin. De geest van God, die gaat over een wedergeboren mens. Dat is de geest levend gemaakt, daar hebben we het de vorige keer over gehad. En God woont hier midden in die geest. De Heilige Geest woont in de geest van ons. Dat is op zich wel wonderlijk, hè? Kunnen wij dit volgen? Dus je hebt geest, ziel en lichaam. We hebben het vorige keer over gehad, onze geest die was dood. Bij onze wedergeboorte is onze geest levend gemaakt. En toen werd de mens dus geest, ziel en lichaam. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik met zo'n ding werk. Ja, ja. Lukt mij ook. Ja, joh, ik word echt leraar. Grappig, hè? Dus een wedergeboren christen is dus, ik ga even oefenen hoor, geest, ziel en lichaam. En een God, de Heilige Geest, die staat hier heel mooi naartoe, die zit binnen in onze geest. Zie je dat? Dat is mooi, hè? Nou, ik kan jullie dit misschien zo vertellen, maar jullie moeten het zeker weten. En dan slaan we op 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Ik ga niet de hele avond alleen maar bijbelteksten doen, maar het is belangrijk dat we gewoon zien dat het waar is. En daar staat het volgende, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. En moge de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus zien we dat? Hier wordt gesproken tegen mensen die wedergeboren zijn, tegen gelovige mensen. En hier staat letterlijk, en moge de God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, helder hè? Hier zien we duidelijk geest, ziel en lichaam. Nou, dat zien we ook in Hebreeën 4. Dus een paar bladzijden verder. Vers 12. En daar staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. Gewrichten en merg, dat is een beeld van het lichaam. Dus hier staat, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus hier zien we dat het werkelijk zo is. Dat plaatje waarin we net hier aan het staan, met geest, ziel en lichaam, daar is geen spel tussen te krijgen. De Bijbel spreekt daarover. Iemand die wedergeboren is, die heeft dus geest, ziel en lichaam. Helder. Waarom vind ik dit enorm belangrijk om dit helder te maken? Omdat in de wereld er niet geest, ziel en lichaam is. In de wereld, daar praten de mensen over dat de ziel en de geest één is. En het lichaam. En dan zeggen ze, de geest en het lichaam moeten in balans zijn, of niet? Dat is wat er in de wereld wordt gezegd, met yoga, met andere dingen. De geest is één met de ziel. En die moet in balans zijn met het lichaam. Dus dat is het geest en lichaam. Maar dat is niet waar, want Nou ja, daar gaan we straks wel verder achter komen. Maar als je deze drie niet uit elkaar haalt, hier zie je ook, God scheidt het direct in deze tekst. Want hier zegt God, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Dus hier zien we heel duidelijk, God zelf die heeft een heel heldere scheiding tussen de ziel en de geest. En ik snap dat het nu allemaal nog mega adakadabra is. Kunnen we een beetje volgen of niet? Ja? Heb je het plaatje nog een keer, Sander? Even kijken, ja. Nou, wat... Moet ik even kijken waar ik gebleven ben. Het probleem zit er namelijk bij heel veel mensen hier zo in. In de wereld zijn heel veel mensen, ook in de kerk, die zijn wedergeboren, maar zij geloven nog steeds dat geest en ziel één is. En de geest, even kijken, ik leer hier goed mee. De geest, dat zien wij, daar is de geest van God in. Dat volgen wij, hè? Dus in onze geest, die wat in ons is, daarin is de Heilige Geest. Dus hoe kan ik contact met God hebben? Door de geest die in mij is. Door de geest in mij kan ik contact met de Heilige Geest met God krijgen, of niet? Nou, in de ziel, dat is het gele gedeelte, daar zit ons eigen ik in. Dat is ons verstand, ons gevoel, onze wil, waar wij keuzes kunnen maken. Dat gebeuren zit in de ziel. Dus mijn eigen ik zit in de ziel. Nou, dan heb je het lichaam. En het lichaam die heeft, zeg maar, voelsprieten naar de zintuigen. Het lichaam heeft de zintuigen naar de aarde toe. Naar de mensen toe, zeg maar, alles wat hier is. Ja. Wat is hier nou zo belangrijk in? De geest, als wij dus een geestelijke mens willen zijn. Ik moet echt even denken of ik dit heel helder maak. Als wij een geestelijke mens willen zijn, dan moeten wij helder hebben. Nou, laat ik het anders zeggen. Als wij met God willen communiceren, kunnen we dat dus alleen door onze geest, of niet? Dat is wat hier staat. Alleen door onze geest. En de ziel, die kan niet in die zin met God communiceren. De ziel kan wel met mijn geest communiceren. En dingen doen die de geest mij duidelijk maakt. Mijn ziel kan ook met het lichaam communiceren. En doen wat het lichaam mij helder maakt. Wat bedoel ik met het lichaam? Dat gaat met onze zintuigen. Als ik bijvoorbeeld iets zie. Als ik een geweldig mooie auto zie. Ik denk, hey, die auto die wil ik. Dat heb ik nog wel eens een keer. Maar dan kan ik mijn hart daarop zetten. En dan gaat mijn ziel, mijn gevoel en emotie gaan mee naar die auto. Dan hoeft zo'n auto niet het grootste probleem te zijn. Maar hoe meer ik naar mijn lichamelijke begeertes toe neig, hoe meer ik ga veranderen naar dat. Dan wordt mijn eigen ik veranderd naar dat. Maar als mijn eigen ik gaat luisteren naar de geest. En wat is de geest? Dat is de Bijbel, dat is het levende woord van God. Dat is Jezus wie met ons praat. Als wij gaan luisteren naar wat Jezus in zijn woord tegen ons zegt. En ik ga daarna leven en handelen. Dan ga ik meer op Jezus lijken. Dit kunnen we volgen, hè? Ik zit echt te praktiseren, hoe maak ik dit? Het is zo'n lastige materie, zeg maar. Hoe maakt het echt helder? Ik lees nou gewoon een quote voor van Watchmeni. Daar lees ik veel over. Als je niet weet wat je moet lezen, lees Watchmeni. En hij heeft er staan, tekortschieten in het onderscheid tussen geest en ziel is fataal voor geestelijke volwassenheid. Christenen schrijven het leven van de ziel vaak toe aan het leven van de geest. En aldus blijven ze in een zielse staat en zoeken niet naar wat echt geestelijk is. Hoe kunnen wij ontsnappen aan deze schade als wij door elkaar blijven halen wat God heeft gescheiden? Dus wij moeten enorm helder krijgen wat in ons ziel en ons gevoel binnenkomt en wat er in de geest binnenkomt. Want onze ziel is het commandocentrum. een keer voor iemand gehoord. Dat is op zich een mooi woord, zeg maar voor. Die stuurt aan. Onze ziel stuurt aan. En die maakt de keuzes. We doen de dingen van de geest. Of we gaan de dingen van het vlees doen. Van het lichaam doen. Maar je ziet. Als jij. Mijn gevoel die gaat op en neer. Ik kan vandaag een goede dag hebben. En dat ik me mega enthousiast voel. Maar ik kan morgen een slechte dag hebben. En dan ben ik het gevoel kwijt. Nou, als ik. De geest. Waar God in leeft. Gekoppeld heb aan mijn ziel. Als ik denk die twee zijn één. En dat is bij heel veel christenen het probleem. Dan krijg je dus eigenlijk lichaam. En aan de andere kant geest. Maar die geest is verbonden met de ziel. En zij verwarren daar dingen in. En dan krijg je gevoelschristenen. Ik ga eerst een momentje bidden. Ik voel gewoon een bepaalde geestelijke strijd. Dat ik iedere keer in mijn denken vanaf wordt gehaald, zeg maar. Ja? Ja, Vader in de hemel, Vader, kom tot u, Heer. En Heer, we hebben dingen van u te onderwijzen. En we willen uw wil, uw weg, Heer. En ik voel gewoon een bepaalde strijd, Heer. En Satan, ik bestraf jou in de machtige naam van Jezus. Ik stuur jou weg in de naam van Jezus. Je hebt geen enkel recht hier vanavond. Je hebt hier niks te zoeken. Je moet wegwezen. Ik bestraf jou in Jezus' naam. En iedere geest van religie die iemand bij zich heeft, of geest van ongeloof dat iemand bij zich heeft, of wat hier is, of wat dan ook, die bind ik in de naam van Jezus, zoals 2 Korinther 10 het zegt. En ik breng je onder het beheer van voeten van koning Jezus. En Heer Jezus, kom met uw geest, waai je doorheen, vuur ons aan, Heer, maak onze harten open, spreek door mij heen, Heer Jezus, dat dit knalhelder wordt, in Jezus' naam. Amen. Voel je gewoon soms, hè, geestelijke strijd. Maar die boze wil dat we dit niet helder krijgen. Maar dan krijg je dus, het punt is dus dit. Het is dus geest, ziel en lichaam. In de geest, daar woont God zijn geest. In de ziel woont ons eigen ik. En dan heb je het lichaam, dat zijn onze begeertes die er zijn. En die zijn vaak niet zo best. En het punt is dat heel veel christenen zo leven. Dat de geest en de ziel bij elkaar is. En dan denken ze dat ze een geestelijk leven leven. Ik heb heel veel christenen die zeggen. Dan zeggen ze, dat was van de Heer, 100%. Dan zeg ik, hoe weet je dat? En dan zeggen ze, ja, ik voel dat gewoon. Maar heel vaak is ons gevoel niet goed. De Bijbel zegt, er is niks zo arglistig als ons eigen hart en onze eigen gevoelens. De Bijbel is daar heel helder over, staat in Jeremia 17. Knalhelder, er is niks, ons gevoel en onze hart en onze overdenkingen bedriegen onszelf. En er is er maar één die ons werkelijk kent, zegt de Bijbel. En dat is de Heilige Geest. Dat is Jezus zelf die ons werkelijk kent. En daarom moeten wij helder gaan krijgen. Het is dus geest, ziel en lichaam. En vanaf nu leef ik niet meer uit de ziel, uit mijn gevoel en emotie. Of uit mijn lichamelijke begeertes. Maar ik ga uit de geest leven. Wat de geest zegt, dat is de waarheid. Dus ook mijn gevoel is niet de waarheid. Ik heb zelf vaak dat gehad. Dat ik mij door mijn gevoel heb laten leiden. En dan dacht ik. Ik weet helemaal hoe het zit. En een poos later kwam ik erachter. Dat er was helemaal niks van waar. Het was compleet mijn eigen gevoel. Nou, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gehad. En ik denk ook dat we soms wel hebben van. Ja, het was duidelijk. De Heer sprak tot mij. Door mijn gevoel. Maar de Bijbel zegt. De Heer spreekt door zijn woord. En als wij zijn woord gaan volgen. Zijn woord is geest. Zijn woord is levend. Dan zal hij ons werken gaan leiden dat we gaan veranderen. Nou, ik ga even een bladzij over doorslaan. Ik noem gewoon een paar puntjes op die ik erop op heb geschreven. De geest is dat deel waarmee wij gemeenschap hebben met God. En alleen hierdoor kunnen we hem aanbidden en begrijpen. Ik heb erbij gezegd, let op, God woont in de geest. Dat is mooi om te noteren misschien. Dan de volgende, de ziel. De ziel is dat deel waar ons verstand, ons denken, ons gevoel en onze wil in is. Dat heb ik achtergezet. Onze eigen ik die woont in de ziel. Dan heb ik het lichaam. Het gedeelte waar onze zintuigen in zitten. Hierdoor zijn wij in contact met de voelbare buitenwereld. En die beïnvloedt ons constant. die beïnvloedt ons constant, vooral in deze tijd. Als we kijken met de beeldschermpjes en met van alles en nog wat. Als we gisteren zagen wat Sander van Dijk hier vertelde, wat met YouTube, 500.000 jongeren geloof ik, iedere middag of iedere dag, krijgen rotzooi binnen via het beeldschermpje. En het beïnvloedt ons constant. En het is constant dat wij keuzes moeten maken. Nou, en die keuzes die maken wij dus in onze ziel, in ons gevoel, in ons eigen ik. En dan kunnen wij dus kiezen om naar de lichamelijke begeertes te gaan, zoals hij het duidelijk maakte met de YouTube-filmpjes. Of we kunnen de keuzes maken, nee, we doen wat de Bijbel zegt. En de Bijbel die wil dat niet. De ziel is dus eigenlijk, als het ware, zo heb ik het opgeschreven, een tussenpersoon. Die heeft een vrije wil. Die kan dus kiezen, ik ga met de lichamelijke begeertes mee, of ik ga met de geest mee. Hij kan gewoon die keuzes maken. Hij kan gewoon kiezen waar hij met meegaat. Nou, de ziel kan door te luisteren naar de geest het lichaam onderwerpen aan Gods geest. Ik doe hem opnieuw. Het is niet doorgedrongen. De ziel kan door te luisteren naar de geest het lichaam onderwerpen aan Gods geest. Dus, als mijn lichaam een bepaalde begeerte heeft om bijvoorbeeld een gekkigheid te kijken, wie ik niet hoor te zien, dan kan ik, als ik naar de geest kijk, dan weet ik, God wil dit niet. Dan kan ik in het commandocentrum, in die ziel, in mijn gevoel, in mijn eigen ik, de keus maken om mijn lichaam te onderwerpen, er niet naar te kijken en gehoorzaam te zijn aan de geest, of niet? Andersom kan ook. Ik kan ook, ik heb die vrije wil, die keus maken om naar mijn lichamelijke begeertes te luisteren en dus niet naar de geest te luisteren. Waardoor ik afstand krijg met de geest. En de geest bedroeft, zoals de Bijbel zegt. En hij minder verstaat. En waar ik het meest mee omga, zo is het in de wereld, hè, waar we het meest mee omgaan, worden we het meest mee besmet. Of niet? Nou, dat is wat we helder moeten hebben. We moeten dus zien, geest, ziel en lichaam. En als wij werkelijk met God willen communiceren, kan het alleen door de geest. Dus dan moeten we geestelijk zijn. En wat doet er dan niet meer mee? Dan doet mijn ziel niet meer mee. En mijn lichamelijke begeertes doen niet meer mee. Dan is het dus uit de geest. Nou, dan ga ik nog een keer diezelfde voorbeeld geven. Poosje Grin sprak iemand. Die zei, ik weet zeker dat was van de Heer. Dan zei ik, hoe weet je dat? Ja, mijn gevoel, zei dat. Nou, wat zeggen jullie daar? Weet je dan zeker dat het van de Heer is? Of kan het ook wat anders zijn? Dan kan het dus ook ergens uit een andere bron komen. Dat kan uit je eigen ik komen, zegt de Bijbel. Dat kan uit je eigen hart, die overleggingen komen. Dat kan overal vandaan komen. Maar het wil niet zeggen dat het van God komt. Nou, en als het werkelijk wel zo zou werken, dat die geest en de ziel één zouden zijn, en je dat dus zou voelen, dan zou je dus letterlijk een gevoelschristen zijn, waar ik net over had. Als je vandaag een goede dag hebt, dan denk je, halleluja. En je ziet alles dat alles van de Heer is. En morgen heb je een slechte dag. En ik denk dat de Satan erover zorgt. Of niet? Af en toe hebben we een slechte dag. Dat zit dan niet allemaal mee, zeg maar. En dan is het in één keer niet van de geest, zeg maar. Nee. Wij moeten bij de geest zijn. En de geest, dat is het woord waar we de vorige keer over hebben gehad. Johannes 6, vers 63. Dat is het woord zelf. En het is levend en het is geest. Dus, hoe kunnen wij mensen worden die werkelijk de geest gaan verstaan, dus ook God gaan verstaan en zijn wil in ons leven gaan doen? Dat kan alleen maar als we met de dingen van de geest bezig zijn. En dat is dus het woord van God. Of niet? Als we dus de Bijbel lezen, dan zijn we met de dingen van God bezig en zijn woord is geest en is levend. Ja, dan heb ik zo vaak het woord geest genoemd. Is dit helder? We gaan zo'n praktijkvoorbeeld doen. Wat is trouwens de belangrijkste van die drie, geest, ziel en lichaam? Wat is de belangrijkste? Gerrie, al niet? Waar? De geest is de belangrijkste. Waarom is de geest de belangrijkste? Omdat hij met God communiceert. Daarom is de geest de belangrijkste. Wie is van deze drie het minst belangrijk? Dat is het lichaam. Waarom? Nou, ooit krijgen we toch een nieuw lichaam. Dus voor mij is dat helemaal goed uitzien, zeg maar. Ik krijg straks een verheerlijk lichaam. Ik kan er alleen maar hopeloos op vooruit gaan. Prijs de Heer. Maar het lichaam is inderdaad de minst belangrijke. En dan heb je de ziel. Die is het tweede belangrijkste. Zie je dat? Dus hier zien we, gaan we nu zien, nee, geest, ziel en lichaam, dat zijn drie. En die drie zijn één. Maar toch zijn ze allemaal verschillend van elkaar. En wij moeten dus leven uit de geest. Nou, Ik schip een paar dingetjes, anders dan word ik helemaal uit verband. Ik heb hier nog wel een goede quote op staan die ik ook opgeschreven heb. Dus hoe nederiger de ziel wordt en naar de geest gaat luisteren, hoe meer wij op Jezus gaan lijken, of niet? Dat is het. Dat is afsterven aan onszelf. Dat is niet onszelf vooraan of bovenaan hebben, maar dat is afsterven aan onszelf. Hoe nederiger wij worden, hoe meer ruimte de geest krijgt. Voor de zondeval stuurde Gods geest de geest en de ziel in één streep aan. En luisterde het lichaam naar. En toen was het één volmaakt iets, snap je? Toen werd door de geest, gewoon de ziel, die was zo nederig, die luisterde alleen maar naar God. Die deed alleen maar wat God wil. En er was nooit wat mis. En die stuurde dat gewoon aan. En stuurde de geest van God via onze geest de ziel en het lichaam aan. Maar na de zondeval, toen wij in de zonde zijn gevallen, toen kwam onze eigen ik, die kreeg het voor het zeggen. Nou, en daar heeft God dus een eigen wilde geschapen en daarin kunnen wij dus de keuze maken. Naar wie luisteren wij? Naar de geest of naar het andere? Nou, nu gaan wij terug naar het woord Hebreeën 4, vers 12. En dat is een geweldig mooie tekst. Daar staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Welke drie eigenschappen van God staan in dit vers? Wie wil een poging wagen? Welke drie eigenschappen staan in de vers erin van God? Noem eens één. Kracht. Krachtig. Zijn woord is krachtig, levend. Dat zijn echt eigenschappen. Het is echt, want het woord van God is levend. Dus dat is een eigenschap van God. Waar God of waar Jezus komt, komt leven. He? Waar Satan komt, komt de dood. Dat is echt een eigenschap van God. En krachtig. Dat is ook echt de eigenschap van God. En wat is de derde? En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Dat zijn geen eigenschappen, hè? Van gewrichten en merg. En dan komt denk ik wel een eigenschap. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. De overleggingen en gedachten van het hart. God oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Dus hier staat eigenlijk dat God ons hart en onze overleggingen kent. Hier staat dus een eigenschap van God dat hij alwetend is. Hij weet alle dingen. God weet alles. Dus wat zijn de drie eigenschappen? Inderdaad, want het woord van God is levend. Dat is een eigenschap van God. En krachtig, dat is een eigenschap van God. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus hij is alwetend. Hij kent alles. Hij kent de gedachten van ons hart. Wat is het? Nog 5 minuten? Oké. In Jeremia 17 staat, daar had ik die tekst er wel bij. Vers 9 en 10. Jeremia 17, vers 9 en 10. Daar staat: arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Dan staat er: ik, de Heere, doorgrond het hart. Ik beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Nou, dat is een hele belangrijke tekst. Als wij naar het andere gedeelte kijken. Als wij nu dit geestelijke leven willen gaan leven. Hè, geest, ziel en lichaam. En wij willen gaan luisteren naar de geest. Zoals in Hebreeën 4 staat. Ik heb mijn Bijbel dichtgeslagen. Dan is het belangrijk om te weten dat God ons volledig kent. En dan staat er dus: want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot de scheiding van ziel en geest. Dus het dringt diep door tussen de ziel en tussen de geest. Nou, hier gaan we een voorbeeld in gebruiken. De Bijbel die zegt bijvoorbeeld: wij mensen zijn nog wel eens piekeraars, hè? Wij piekeren nog wel eens en dan denken wij: hoe moet dat nog? En hoe moet dat morgen nog? En hoe moet dat nog? En overmorgen en volgende week. Dit gaat nooit goed, het komt niet goed van alles en nog wat. En dan zitten wij volledig in ons gevoel en dan raken wij echt de weg kwijt. Ik ken het. Ik weet niet of iemand anders het ook kent. Maar ik heb echt wel eens zorgen gehad dat ik dacht, dit komt nooit meer goed. Hoe ik hier weer opkom, ik weet het niet, zeg maar. Maar wij kennen ook de Bijbeltekst dat de Heer zegt: maak je geen zorgen voor de dag van morgen, of niet? Ja. En dat is wat de Heer zegt. Dat zegt Hij in zijn woord. Dan spreekt Hij: maak je geen zorgen voor de dag van morgen. En op andere plekken in de Bijbel zegt hij nog: want je bent veel meer waard als tientallen mussen. Snap je? En die maken ze ook geen zorgen voor de dag van morgen. Ik zal ze iedere dag voorzien. Dus hier krijg je dus wat scheiding van ziel en geest is in de praktijk. Hier staat dus: want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot de scheiding van ziel en geest. Dus als ik dit gedeelte lees in de Bijbel en ik zit de kat doorheen, dan kan ik op dat moment de keuze maken. Ik ga naar de situatie kijken, hoe die is. Nou, en die is niet heel rooskleurig. En daar ben ik negatief van. Of ik kijk: nee, de Heer zegt, uit zijn levende, krachtige woord: maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Vertrouw op mij. En dat is dus wat dat zwaard snijdt. Dat zwaard wijst het gewoon aan. Die zegt van: Richard, jij kijkt nu naar jezelf. Jij zit volledig in jouw ziel, zeg maar. In jouw gevoel en emotie. Maar je zit niet in de geest. Want ik zeg: maak je geen zorgen voor de dag van morgen. En dan moeten wij ons daarvan bekeren. Dan draaien we ons andersom. En dan zeggen we: nee, ik maak me geen zorgen voor de dag van morgen. Heer, u hebt dit gezegd tegen mij in uw woord. U hebt die belofte gesproken. Heer, ik vertrouw daarop. En hier is mijn shit. Ik snap het niet hoe het moet. Ik begrijp het niet. Maar ik vertrouw op uw woord. Ik breng het aan uw voeten. En ik geloof dat u er iets mee doet zodat het goed komt. En je legt die zorg af. En dat bedoel ik ook echt afleggen. Maar wanneer plenty mensen gaat, dan komen ze naar voren. Dan denken ze: alles hier bij het kruis. Staan ze 5 minuten voor. En dan pakken ze weer op en dan gaan ze weer terug. En daar gaat het dus niet over. Dan laten wij het ook los. Dan zeggen we: Heer, het is voor u. En doe er weer wat u wilt. Nou, dat is een puur praktijkvoorbeeld wat geest en ziel dus snijdt door het woord. En daarom moeten we mensen van het woord worden. Die op het woord staan. Op het levende woord. En als wij op het woord staan, dan zal hij ook spreken door het woord. Ik weet zeker dat iedereen wel eens heeft gehad, dat je echt soms morgens wakker wordt, dat je denkt: Heer, ik weet het niet, of ik begrijp het niet, of zo, of zo. En dan ga je in gebed, en dan komt een moment later een tekst voorbij. Ik zeg maar iets. Of je doet de Bijbel open, en je leest een stuk, en dan denk je van: hoe kan dit, joh? Dit is ongelooflijk dat dit nu voorbij komt. Dit heb ik nu net nodig. Maar het komt omdat de Bijbel hier zegt, er staat hier in het tweede gedeelte: en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hij is alwetend. Hij weet alles. En hij spreekt iedere dag met ons. Iedere dag spreekt de Heer met ons, maar verstaan wij zijn stem? Horen wij, is dit de Heer die met ons spreekt? Of zijn wij zo in ons gevoel en emotie, kan helemaal de weg kwijtraken. Ik heb wel eens bij mensen aan tafel gezeten. Daar hadden ze zo'n ellende en shit. En daar hadden ze ook, hè. Dat is ook echt. Maar ze gingen er maar in door. En een week later kwam ik en was het nog erger. En een week later kwam ik weer en was het nog veel gekker. Maar dat is totaal niet het geestelijk leven wat de Heer Jezus bedoelt. Dit is niet wat hij bedoelt. Hij zegt, nee, ik heb een goede toekomst voor jou in mijn gedachten. Ik heb goede plannen voorbereid. Ik zeg, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. En misschien klinkt het vanaf hier, nu zijn er altijd mensen die zeggen van, dit klinkt heel makkelijk. Dit is moeilijk, maar het is makkelijk. Wij moeten het leren. Als we dat niet doen, zijn we gevoelschristenen en we gaan nooit een stap groeien in geloof. En als we dit wel eigen maken, het woord moet spreken. Wat het woord zegt, is waar, altijd. Ook al is het anders dan jouw denken, het woord is waar. Heel simpel voorbeeld. Stel je voor dat je grote zonden hebt gedaan, waardoor je bang bent dat er voor jou geen vergeving meer is. Die mensen zijn er, hè? Die zitten echt, die denken, ja, maar wat ik heb gedaan, dat kan never nooit weer. En misschien zit jij hier ook wel, en misschien denk je wel van, die God wil eigenlijk helemaal met mij niet te doen hebben. Dat kan. Het kan best zijn dat je denkt bij jezelf, ik heb alles verknald. En ik ben het niet waard. Voor iedereen kan het nog, maar niet voor mij. Ja? Want dan zit je ook in je gevoel en emotie. En dat kan ook. Maar het geweldige is dat de Bijbel zegt, in 1 Johannes 1, geweldige tekst, vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus jij zit hier en jij denkt, maar ik heb alles verknald. Of waar ik vanmiddag naar gekeken heb, als iemand dat wist, de Heer wil niet met mij te doen hebben. Maar dan staat hier een geweldige tekst. Dan staat hier, als wij onze zonden belijden. Dus gewoon, Heer, ik heb het verknald. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, als we dat woord toe-eigenen, dan zeggen we dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij betaald hebt. En dat u mij reinigt. En hoe het zit, ik snap het niet. Ik begrijp het ook niet, want ik heb volgens mij alles verknald. Maar u belooft het, Heer. En ik vertrouw op dat woord. Dan worden wij een geestelijke mens. Een geestelijk christen. Dat is dus geest, ziel en lichaam. En dan krijgt de geest het voor het zeggen. Ja, dan gaan dingen wel veranderen in ons leven. Dan gaat de geest ook met ons spreken van, joh, hey, dit hoort niet bij het leven met Jezus. En dan ga je ook pijn over dingen krijgen wat je gedaan hebt, zeg maar. En het kan best zijn dat de Heer je soms een keer iets laat zien. Soms moet je terug naar iets of iemand terug. Dat je ergens een misstap hebt gemaakt, dat je iemand zwart hebt gemaakt, dat je over iemand gepraat hebt wat niet recht is. Soms laat de Heer het je zien en dan moet je soms terug. Maar als wij, kijk wat het geweldige aan David was, is een bemoediging voor ons allemaal, voor mij in ieder geval altijd weer opnieuw. Als ik David zijn leven zie, dan zegt de Bijbel, hij was een man naar Gods hart. Nou, als wij Davids leven zien, moord, andere vrouwen, buitenechtelijk kind, vriend vooropgestuurd in de oorlog, noem maar op zeg maar. Hij was geen lievertje. En toch staat er, hij was een man naar Gods hart. En weet je waarom mij dat zo bemoedigt? Omdat ik mij soms zelf enorm in die David herken. Dan denk ik, ik moet kijken hoe ik het nu weer verknald heb. En ik denk dat ieder mens dit wel kent. Ik denk als wij eerlijk worden, als de geest in ons zijn licht in ons gaat schijnen en we worden werkelijk eerlijk, dan zien we allemaal dat we tekort komen, zeg maar. Maar waarom was nou die David een man naar Gods hart? Hij was een man naar Gods hart, omdat hij deze tekst kende. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij wist, ik moet altijd weer terug naar Jezus, naar God toe. En hij wist gewoon, daar is altijd weer vergeving. En als wij dus, hoe mis het ook gaat, maar als wij weer teruggaan, dan zijn we werkelijk geestelijke mensen. Verstaan we dat? Maar als het vandaag misgaat, en we blijven in ons misgaan hangen, zijn we helemaal niet geestelijk. Er zijn sommige mensen die zitten weken over een zonde na te zweren. Oh, het is zo erg wat gedaan, het is zo dit, het is zo dat. Dat wil de Heer helemaal niet. De Bijbel zegt, hij heeft ons genade gegeven en barmhartigheid voor iedere dag opnieuw. Waarom? Om uit te leven. Als we werkelijk geestelijk vrij willen worden, werkelijk geestelijk vrij willen worden, dan moeten we dit gaan begrijpen. Geest, ziel en lichaam, dan gaan we luisteren naar wat de geest zegt. Dus dan is het inderdaad, soms is dat woord een tweesnijdend zwaard, of niet? Soms snijdt het in je vlees, dan zie je gewoon, ik doe dit gewoon niet goed. Of ik heb hier echt op mijn eigen gevoel gedaan, noem maar op, maar ik heb eigenlijk helemaal niet gehoorzaam geweest aan de Heer. Dat kan. Het kan ook zo zijn dat je hier zit, dat je denkt, ik was gewoon niet gehoorzaam, Heer. Maar dan ga je gewoon terug, als je tenminste echt geestelijk wilt zijn. Als je echt geestelijk bent, dan ga je terug. En dan zeg je, ik dank u Jezus dat u voor mij betaald hebt. En dat u voor mij iedere dag opnieuw genade en barmhartigheid hebt om uit te leven. Dus die genade en barmhartigheid is niet, vooruit, ik geef jou genade. Zo zijn wij mensen, hè. Gerrian spookt bij mij uit, komen wij en na een kwartier op de grond ongeveer te hebben gelegen. Zeg, vooruit Gerrian, kom erin weer in. Ik geef jou genade. Ga maar weg. Dat is niet de genade van God. Die zegt, kom eruit. Want ik had vandaag weer opnieuw genade van jou, zodat je verder kan om uit te leven. Snap je? Om uit te leven, zeg maar. Als bij mij mis is gegaan, dan prijs ik Jezus dat er weer die dag opnieuw genade voor mij was om uit te leven. Als we dit gaan doen, dan gaan we niet meer naar ons leven kijken. Dan gaan we naar Jezus kijken. En dan zien we zijn niks. Het is Jezus alleen en Jezus alleen. En daar gaan we ook veranderen naar zijn beeld. Daar gaan we veranderen naar zijn beeld. En ik weet zeker, als wij zo'n grote genade die hij voor ons heeft en had. En dan heeft hij laten zien omdat hij zijn zoon gegeven heeft. Als wij dat werkelijk gaan zien en het wordt werkelijkheid in ons leven. Dan worden we ook genadig naar andere mensen. Dan gaat het oordeel eraf. Dan zeggen we van, ach ja, dat kan wel zo zijn. Als iemand als een groepje ergens over praat. Maar ik denk niet dat hij het zo bedoeld heeft. Maar laten we voor hem binnen, snap je? Dan wordt het anders. Dan gaan we ook een gezin worden, een familie worden. Dan ga je één worden met elkaar, zeg maar. Die 5 minuten is voorbij, ik ga stoppen. Straks kun je mensen ook vragen stellen, maar ik hoop gewoon. Het is zo moeilijk om die inleiding hier naartoe te krijgen, zeg maar. Maar ik hoop gewoon echt dat jullie dit pakken en ik kan net zoveel vragen stellen als je wilt. En dan komt de hele lijn iedere keer weer terug, zeg maar. Geest, ziel, lichaam. Op een gegeven moment wordt het een helder iets, zeg maar. En dan wordt het een schakel in je hoofd. Maar als dus dingen misgaan, terug naar de geest, direct om vergeving vragen en prijs de Heer dat je mag leven uit zijn genade. Dan ben je werkelijk vrijgemaakt. Ja?
En thee, koffie en thee. Die is voor jullie. En ik weet niet of jullie dat ook voelden. Ik heb het net ook tegen Richard gezegd. Die geestelijke strijd die is er gewoon. Ik voelde dat het moeilijk was voor Richard om het duidelijk te krijgen. Terwijl dit een ontzettend belangrijk onderdeel was. Ik voelde dat aan mezelf. Ik weet niet wie dat ook voelde. Dat op het moment dat de geest zeg maar zijn werk doet. Dan komt de duivel als een duveltje uit een doosje. En die wil gewoon niet dat het ons helder wordt. Dus voor hem, echt respect Richard, dat meen ik echt. Respect dat je daar doorheen hebt kunnen vechten en dat je duidelijk hebt willen maken en het duidelijk gemaakt hebt waar het in essentie om draait. Maar ongetwijfeld zijn er ook vragen bij jullie. Leeft er ook iets in jezelf dat je zegt van joh, ik heb gewoon een vraag. Wil ik nog helder hebben? Ik heb gewoon een vraag hoe het werkt. Ik heb een voorbeeld uit mijn eigen leven hoe het werkt. Daar wil ik een ander graag mee bemoedigen. En ik zei de vorige keer als er één schaap over de dam is, nou, Daar kan ik haar niet meer mee over de dam krijgen, want ze is er niet. Maar is er nog een ander schaap die zegt, joh, ik heb gewoon een vraag aan die chat. Kobi. Ja, maar dat kan iedereen je verstaan, dat werkt hier gewoon zo. Ik heb dat ook geleerd.
Ik durf hem haast niet te stellen.
Oh, nou, dan kun je het beter niet doen, denk ik.
Ja, nee. Even over de vrije wil.
Ja.
Eng, hè? Oeh. Die vraag misschien.
Nou, heel eng. Als ik het weet, weet ik het. En als ik het niet weet, dan kom ik de volgende keer op terug.
Nee, daarom. Nou, ik ben opgevoed ook met, we hebben geen vrije wil.
Ja.
Je moet me niet vragen waar ze dat weghaalden. Dat weet ik niet. We hadden een knechtelijke wil. Dus we wouden alleen maar kwaad doen. Alleen, ja. Nou, ik geloof ook wel dat een mens geneigd is tot kwaad. Dat geloof ik ook. Wij willen alles, en dat vind ik mooi ook, alles uit de Bijbel. Nee, hoe zeg ik dat? We gaan het toetsen aan de Bijbel. Dat wil jij ook, hè? Dat willen wij ook. Waar kan ik in de Bijbel vinden dat wij wel een vrije wil hebben?
Bijvoorbeeld de tekst waar staat van...
Ik bedoel dit niet gemeen of zo. Ik wil niet clean, nee, hoor. Nee, dat nee, snap nee, je nee, wel, hè?
Ten eerste staat in de Bijbel, als je niet in de hemel komt, heb je niet gewild.
Oh, sorry.
Als je niet in de hemel komt, dan heb je niet gewild. Ja. Staat bijvoorbeeld in de Bijbel. Nou, er staat bijvoorbeeld in Openbaring. Ik ga iets achternemen, dan jodelt dit volgens mij niet. Even kijken. Ik kan er heel veel teksten over noemen, maar we gaan eentje doen, die vrij belangrijk is. En die staat in Openbaring 22. Dat kun je heel makkelijk onthouden, zeg maar. Dat is het allerlaatste Bijbelboek. Stukje wat er in de Bijbel staat. En het staat in vers 17. Er staat, dus Openbaring 22, vers 17, er staat: en de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in het boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in het boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig, amen, ja, kom Heer Jezus. Ja. Dus hier staat heel duidelijk, wie wil, die komt en neemt het voor niets. En er staat heel duidelijk achteraan, en dat is echt erg, hé. Die persoon wie dat wil gezegd heeft, jij hebt geen eigen wil, die heeft een probleem met God, staat hier. Want er staat heel duidelijk, als jij er iets bij aanbedenkt, dan heb je een probleem met God. Maar als je er iets afhaalt, dan heb je ook een probleem. En de Bijbel zegt heel duidelijk, hij wil niet dat er ook maar sommigen verloren gaan. Toch gaan de mensen verloren. Hoe kan dat? Wat zeg je? Iets harder. Volgens mij heb ik het alleen gehoord.
Oh, ach ja, dat ding heb ik. Ja, nee, omdat we ten diepste niet willen.
Oké. Okay. Ja, en als je wel zo wil, zou het dan lukken?
Ja, dan kom ik er. Door hem. Ja.
Maar staan er tig... Maar dit is dus eenvoudig gewoon de Bijbel lezen. En niet in je gevoel meegaan wat ze ooit gezegd hebben. Maar het woord voor waarnemen. En de Bijbel zegt gewoon...
Kun je ook zeggen misschien dat die wil komt als we de geest ontvangen? De nieuwe wil?
Nee.
Nee, ook niet.
Nee, want mag dat plaatje er nog een keer voor? Dan kom ik even terug bij wat Herman. Ik kan het met Herman nog ergens over. En dit plaatje er begint met geest, ziel en lichaam. En dat God in de geest is. Maar op het moment dat wij niet wedergeboren waren, dus de geest nog niet hadden, dan was het onze ziel en ons lichaam. En wat staat hier? Wat zit er in onze ziel? Verstand, gevoel en wil. Dus wij kunnen keuzes maken toen we nog niet wedergeboren waren. En iedereen maakt keuzes als die nog niet wedergeboren is.
Maar die keuzes die zijn dus gebaseerd op mijn gevoel en mijn verstand en mijn... Niet op de geest, want die ken ik niet. Dan.
Nee.
Ik sla de Bijbel open op Efeze 5 vers 17 en dat sluit hier heel mooi bij aan. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dat gaat over wandelen als kinderen van het licht. Wees niet onverstandig. Hè? Daar zit dat verstand in. Maar begrijp wat de wil van de Heer is, die het ons door zijn geest, zoals je dat zo heel mooi in dat plaatje hebt staan, laat zien. Dus wij kunnen, onze wil kan wel onverstandig zijn, door niet te willen begrijpen wat de wil van de Heer is, die door zijn geest in ons werkt. Mm. Ik denk dat dat ook een hele mooie toevoeging hierop is.
Ja, ik snap absoluut wat je bedoelt, maar het past eigenlijk niet op de vraag van hem. Want dit gaat over wedergeboren christenen. En zij moeten gaan leven, dat wil de Heer, ja, hoe de Heer het wil, snap je? Maar die christen kan zelf die keus maken. Dus hij kan uit de geest gaan leven of niet. Dus het past precies bij het verhaal waar we vandaag over gaan. Exact, zeg maar. Maar Henry stelt de vraag, als je nog niet wedergeboren bent, heb je de geest niet, kan jij dan die keus maken? Snap je? Maar dat kan. Want als wij Romeinen opslaan, dan staat er in Romeinen 10, hebben we de vorige keer met mevrouw Schaap behandeld. Daar staat in vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Als wij ons leven langs de wet leggen, dan weten wij, wij komen tekort. De Bijbel zegt dat ieder mens een ingeschapen godskennis heeft. Dat is ook zo. Ik zal een voorbeeld geven. Een poosje geleden sprak iemand en ik kwam met hem over het geloof. Hij zei, je hoeft mij niks te vertellen, ik ben atheïst. Ik zeg, ik geloof er niks van. Hij zegt, ik ben atheïst. Ik zeg, dan moet je ophouden, jij weet dat er een God is. Hij zegt, oké, dat klopt. Dus hier zie je, ieder mens heeft werkelijk wat de Bijbel zegt, een ingeschapen godskennis. Ik denk wel dat wij als christenen moeten leren om in de autoriteit van God te gaan staan. En dat wij de waarheid uitspreken. En dan houdt die boze zich stil. Iemand die zegt dat hij atheïst is en dat hij daar niet in gelooft, die spreekt vaak niet zelf. Dat is vaak een boze wie in hem zit of wie hem plaagt. Maar als wij in de autoriteit van God gaan staan, zoals ik toen tegen hem zei, van, dat is niks van waar. Jij weet dat er een God is. Hij zegt, ja klopt, ik weet het. Het was meteen over en uit, zeg maar. Ieder mens weet dat er een God is. En hier staat, want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Ook ieder mens weet dat hij tekort komt. Dat hij gewoon niet voor God kan verschijnen. God heeft dat er al lang ingelegd. Ieder mens weet ook dat er een God is. Als wij kijken naar de natuur, naar de schepping, naar alles wat er is, dan moet er God zijn. Iedereen die erover nadenkt. En als we dan teruggaan naar Romeinen 3, dan staat er in vers 20... En hier komt er dus gewoon op aan. Kijk, als jouw geest nog niet nieuw is, maar je leest gewoon leest de Bijbel, dan staat er. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Dus uit de wet zal nooit iemand gered worden, maar iedereen komt tekort. Door de wet is immers kennis van zonde. En waar zit de kennis? Zit er kennis in ons gevoel of in ons hart dat we ervaren, ja, ik voel, joh, ik word er niet bij of dit of dat? Of zit er kennis in ons hoofd? De kennis zit in ons hoofd. Dus we hebben daar de Heilige Geest eigenlijk helemaal niet voor nodig, gek gezegd. Als wij rationeel simpel de Bijbel lezen, dan zien wij gewoon, je hebt Jezus nodig. En dat die kennis die hebben we gewoon in ons hoofd zit. We kunnen gewoon de Bijbel lezen, ik kom tekort, daar is de 10 geboden. Ik kom tekort, ik heb een probleem, ik ga ooit God ontmoeten. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? En dan zegt de Bijbel op talloze plekken, kom, geef je leven aan mij, vertrouw op mij, alles nog wat. Maar die keus ligt wel bij jou. En dan zal je wedergeboren worden. En zal hij ons de macht geven of de kracht geven om een kind van God te worden. En dan gaan we de Heilige Geest ontvangen. Waarom is het op deze manier? Omdat God wil dat we werkelijk die keus voor hem maken. En er zijn sommige mensen die zeggen, ja, maar dan is het heel makkelijk. Hè? Je hoeft dus alleen maar te geloven. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie was, maar bij mij was het niet zo makkelijk om alleen maar te gaan geloven. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar bij mij was het moeilijk. Iedere keer opnieuw dacht ik, is het echt, maak ik mezelf wat wijs, al die dingen, snap je, het is een proces. Maar je kan het gewoon weten. Het is een vrije keus in onze vrije wil. Alle dingen zijn gereed. Wie wil, die komt. En neemt het water des levens voor niets. Gratis. Volgende vraag. Als het tenminste beantwoord is.
Ja, je had het over gevoelschristenen. Dan denk je van, God heeft tot mij gesproken. Dat kun je hebben. Van nu, en nu heb ik wat, nu heb ik een woord van God. Hoe weet je dat het echt van God komt dan? Of dat het dan toch je eigen gevoel is? Weet je wat ik bedoel?
Ja, een beetje wel. Ik geloof dat ik het voel.
We hadden
net in een gesprekje en ik zal hem even toelichten. Nou, ik had dus een persoon en dan denk ik van ja, hè, eigenlijk heb ik daar een beetje moeite mee. En dan word ik wakker om 5:21 en dan is daar dus een huisnummer. En op dat huisnummer, nou, dan denk ik, ja, moet ik daar dan een keer naartoe gaan? Dan moet ik daar dan niet naartoe gaan? En dan word ik even later, een paar dagen, dus niet dezelfde tijd weer, nou goed, weer wakker met hetzelfde huisnummer.
Ik vond het duidelijk, dat ik helder heb. Ja. Met een persoon waar je moeite mee had?
Ja, nou, dat voel ik een beetje, wat strubbeling. Ik kan niet zeggen wat, zeg maar. Dan denk ik van, wat is dat dan? Hè? Komt dat dan van God of komt dat dan van de duivel? Daar hadden we het eigenlijk even over. Van, hoe moet ik dat dan zien? Is dat een gevoel? Ellen zei je zo mooi van, weet je, dan moet je vragen om God om bevestigingen. Zei je zo mooi.
Nou, weet je wat is, joh? Als we nou heel eenvoudig de Bijbel open doen, dan zegt wat zijn de belangrijkste geboren in de Bijbel?
Heb je naast lief als jezelf. En God boven alles.
Eén keer opnieuw. Wie moet je lief hebben?
God boven alles.
En wie nog meer?
Je naaste als jezelf.
Als jezelf. En jij voelt strobbeling naar je naaste.
Ja.
Nou. Als wij dan willen doen wat de Bijbel jouw opdracht geeft. Heb je naaste lief als jezelf. Wat moet je dan doen?
Naar mijn naaste gaan. Denk ik.
Ik denk het ook. Ik weet het wel zeker. Want de Bijbel zegt het. En dat is de woord, en dat is de geest, en dat is de waarheid. Dus heel veel christenen die bidden om, Heer, geef mij thee, moet ik naar Pietje, moet ik naar Klaasje, moet ik dit, en zo. En dan zegt de Heer, gewoon, ik heb het al lang gegeven, hier heb je Bijbel op tafel, en ik lees gewoon je Bijbel. En dan zegt hij, je moet maken dat bij je naaste komt, om het recht te zetten. Ja,
maar dat vind ik zo mooi, dat je dat zo uitlegt. Maar zo zie ik dat dan, zo komt dat dan bij mij niet binnen. Dus dan vind ik dat, ding, hoe kan dat dan?
Ja, en dit is dus een stukje waar we dus moeten leren, nee. Dit is dus puur een actie van jou, gek gezegd. Uit je ziel, uit je gevoel. Hoe moet je mee omgaan? Dan ga je de Heer binnen. Maar de Heer zegt, joh, ik heb je mijn woord gegeven. Dan staat hij, heb je naast. En als er wat tussen staat, ga je er naartoe. Als er iets is met je broeder, dan ga je er naartoe. Met je zuster of met dit of dat. En dan probeer je het op te ruimen. Wat in jouw macht ligt natuurlijk. Hè? Als een ander daar niet in mee wil, dan houd het op. Maar dan heb je gedaan wat je moet doen. En dat is dus wat we moeten leren. We moeten leren, wat zegt de Bijbel over deze situatie? Heer, dit is de situatie in mijn leven. Laat mij zien in uw woord. Hoe ga ik hiermee om? Hij laat je geheid zien. Ik weet zeker, hè, iedereen die een situatie in zijn leven heeft, en die gaat het vanavond in gebed brengen, morgen vroeg opnieuw, en gewoon, Heer, laat mij zien. En je gaat de aankomende week gewoon iedere dag een stukje stille tijd houden met de Heer. Dan geef ik je een briefje, dat je volgende week allemaal ergens een zaak hebt opgelost of goed hebt gemaakt. En de Heer zal je daarin zien. Wij moeten leren dat dit woord werkelijk is, en dat het levend is, en dat het Jezus zelf is, wie met ons spreekt. Dat is nou precies hetzelfde. Want toen zag ik ook zo'n... Heer, geef mij een briefje uit de hemel, want ik moet zo en zo... En weet ik van waar, heel lang verhaal, zo'n tekenfilmstrip, hè. En zie zo'n wolk heen en dan komt één arm doorheen met een Bijbel. En dat is het gewoon, snap je? Dat is het gewoon, zeg maar. Dat vind ik zo gaaf als je deze vraag stelt. Maar nu wordt het praktisch, snap je? Nu wordt het gewoon praktisch, jongen. Hey, je wilt niet weten met hoeveel mensen als ik voor gebeden heb. Ja, moet ik er naartoe, moet ik er niet naartoe. Terwijl de Heer mij bijna bij ze op schoot zat, zeg maar. En toen moest ik de minister worden. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Weet je waarom? Wij willen allemaal graag zijn stem verstaan. Maar in Jesaja 59, vers 1 en 2 staat. Dat God zegt daar letterlijk. Het is niet dat jij mij niet verstaat of ik jou niet versta. Dat we elkaar niet verstaan, zeg maar. Maar het zijn jouw zonden en ongerechtigheden die in de weg staan. Zodat je mij helemaal niet kan verstaan. En daarom zegt de Heer ook, breng de dingen in het licht. Als er vandaag bijvoorbeeld dingen in je gedachten zijn gekomen, je hoeft niet te gaan graven. Maar er kan best iets voorbij zijn gekomen dat je denkt van, dat is vlees, dat was mezelf, dat was niet van de Heer. Dan zeg je, ik dank u Jezus, wat er in 1 Johannes 1 vers 9 stond vernaamd, dat u ten allen tijde altijd mij weer vergeeft en mij reinigt. Als je een paar versen daarvoor leest, daar een geweldige tekst, dat moet ons bemoedigen. Er staat er veel in die Bijbel in, hè? Hoe kijk net, Hebreeën 4, vers 12. Kun je gewoon denken, wat 3 Bijbelstudies overal. Heb je 1 vers gehad. Een paar versen daarvoor, er staat... Als wij zeggen... Vers 6. 1 Johannes 1, vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, met Heer Jezus... en wij toch in het duisternis wandelen... dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, dus de dingen van God doen... zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus als wij hier onderling met elkaar eerlijk in het licht wandelen, dan hebben we gemeenschap met elkaar en dan reinigt zijn bloed ons automatisch van alle zonden. Ook van de zonden wij niet benoemd hebben. Zie hoe belangrijk is dat wij als gemeente elkaar hoog houden. Dat we elkaar er niet doorhalen. Dat iemand er doorgaat en we gewoon zeggen, jongens, hé, ik ga hem voor hem bidden. Hij heeft gewoon toevallig een verstandsverbijstering gehad. Is die nooit zo bedoeld. Kom op, opnieuw. Dat is ook de ander die achterblijft meenemen, snap je? Maar we hebben het zo snel over die ander, want dan gaat het niet meer over onszelf. Maar we kennen ons toch zelf allemaal. We hebben net gelezen in Jeremia 17, ons hart is een drama. Laten we gewoon eerlijk zijn, ons hart is een drama. De Heer ons niet vasthield waar we weg vandaag allemaal. En zou morgen gekker doen als Hitler. Goeie God. Helder. En hij heeft morgen wat te doen. Kop koffie drinken bij iemand. Dat vind ik wel gaaf. Prachtig. Wat misschien wel belangrijk is. Wat in Judas vers 6 stond. Dat vers hebben we gelezen. Dat is misschien wel heel belangrijk. Want het gaat over in het licht wandelen en in de duisternis. Daar staat. Judas 1 voor Gines. Vers 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige boeien in de duisternis, in verzekerde bewaring gesteld. Hier staat dat de demonen, de engelen wie Satan zijn gevolgd, de demonische machten, wat zijn die? Die zijn, heeft hij voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige boeien, in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Dus waar zitten alle machten en krachten van Satan, de boze, de demonen? Die zitten tot de dag van het oordeel gebonden in de duisternis. Zie je dat? Dat is wat hier letterlijk staat. De staat, die heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Nou, als dit podium nou de duisternis is, en die lamp daar is het licht. En ik bega zonde. Als ik in zonde ga leven. Als ik iets geks doe wat niet hoort, noem maar op. Wat doe ik dan? Dan begeef ik mij op het terrein van de duisternis. En als ik op het terrein van de duisternis kom. Ja, dan spring ik op een tafel, zeg maar. Wie vol is met demonische machten en krachten. En hij zal meteen naar alle kanten zal hij mij pakken en grijpen. Waar die maar kan. En naar beneden druk en mij te grazen nemen. Waar staat al elkaar? En als hij mij vandaag nog kan vermoorden, wacht hij niet tot morgen. Dat is onze tegenstander. Maar als ik niet in de duisternis kom, dus in het licht wandel met de Heer, dus onder deze lamp blijf, heeft Satan dan macht in mijn leven? Kan hij mij vastpakken? Kan hij mij te grazen nemen? Nee. En daarom zegt de Bijbel, wandel in het licht. Maar de Heer heeft het beste met ons voor. Dus als wij, ook dat is geestelijk leven, dat is de keus maken. Nee, ik ga mij niet op het terrein van de duisternis begeven. Maar als ik me daar geef, dan komt Satan. Genoeg?
Genoeg?
Nog een vraag? Ja.
Waarom? Jack, ik weet nu dat je Jack is, hè? Dat heb ik vorige week geleerd. En ik hou hem vast. Lucia zegt, als die man het woord krijgt, dan neemt hij het op.
Mee. Maar we hebben één belofte en dat is voor ons ook de troost. Al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En ik zit onder het nieuwe verbond.
Amen.
Prachtig. Ja, mooi. Hey, wie van jullie heeft het dagelijks woord op de telefoon? Wat staat er vandaag in? In bij je telefoon? Op je mobiel? Gewoon dagelijks woord. Elke dag krijg je zo'n mooie tekst. Heb je hem bij? Nee. Wat is jouw dagelijks woord? Die bedoel ik niet. Tekst van een dag. Gewoon dagelijks woord. Heb jij die, Herman? Wil jij die tekst eens even voorlezen die erin staat? Richard? Moet je eens opletten wat die voorleest. Daar hebben we het vandaag over gehad.
Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde. 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Jacobus 5, vers 16 tot 18.
Dankjewel, Herman. Bemoedigend, hè?
Ja, mooi.
Breng het in het licht. Kijk, moest dan denken toen je dat voorbeeld gaf.
Oké.
Okay. Richard, die vertelde mij vandaag over Elia, toen we in de voorbereiding nog even contact hadden. Wat wou je duidelijk maken voor vanavond over die preek van Elia, dat gebed van Elia?
Nou, vooral gewoon de bemoediging dat wij totaal vaak niet beseffen welke macht en kracht van Jezus in ons aanwezig is. En daar staat Elia, het gebed van een rechtvaardige. Dat is wat er staat. En wij zijn allemaal gerechtvaardigd. We kijken niet naar ons leven nu, we zijn gerechtvaardigd. Niet om ons goede leven, maar door het bloed van Jezus. En als wij daarin staan op vertrouwen en wij bidden, hij bad en de hemel bleef 3 jaar gesloten. En hij bad opnieuw en God liet het weer regenen, snap je? Er is een macht en kracht in ons aanwezig, wat de Heer wil waar we in gaan staan, waar we uit gaan leven. Gerjan vertelde mij vanmiddag ook van die vrouw waar ze net over vertelde. En toen zei ik ook tegen hem, ik zei, de Bijbel is heel helder. De Bijbel zegt gewoon, de velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn weinig arbeiders. En er zijn weinig mensen die er verstaan. Deze Bijbelstudies hebben maar 1 doel van ons 2, dat kan ik gewoon eerlijk zeggen, waardoor het begonnen is. Discipelen maken, verder niks. De Heer Jezus zegt gewoon, ga heen, vertel ze het evangelie, laat ze zich bekeren, geloof in mij en maak ze tot mijn discipelen. En dit leven, kijk soms dan, ik kan me voorstellen als je vandaag dingen van geest, ziel, lichaam voor het eerst hoort, dat je echt denkt, het duizelt op mij. Ja? Maar ik weet zeker, als je de studie volgt, hey, noem maar op, dan duizelt het niet meer. Maar dan ga je zoveel inzicht krijgen in de geestelijke wereld. Dan ga je krachtig worden, dan ga je daarin staan en dan gebeuren er tekenen en wonderen, maar de Heer belooft dat gewoon. Als je mensen handen op zo leggen, je zult met z'n binnen zo'n vrij worden. Ik heb het meegemaakt dat mensen vrij zijn geworden. Ik weet dat mijn vader ooit een gedachte had toen iemand getuigde hiervan, hey, ik ben genezen op gebed van een doof oor, dat mijn vader gewoon achteraan zat die dag, ja, dat wou ik eigenlijk ook wel. En onder het volgende lied denkt hij, hey, wat hoor ik nou links en rechts, hé? En de Heer genas hem van een doof oor, snap je? Jongen, de Heer is zo ongekend groot. En zijn power en kracht is in ons aanwezig. Komt de Heilige Geest half? Nee, hij is een persoon. Als hij komt, komt hij helemaal. Maar kan er wel aan de hand zijn dat hij geen ruimte heeft in ons. Nou, en daarom moeten we geest, ziel en lichaam gaan verstaan. Als we geest, ziel en lichaam gaan verstaan, dan gaan we uit de geest leven. Dan ruimen we de shit in ons leven op. En dan kan de geest waaien waar hij wil. En dan kom je bij iemand aan tafel en dan weet je gewoon, ik zal hem van Jezus vertellen. En hij zal veranderd worden. Nou, volgens mij mooi één, nog niet?
Ja, maar we doen het traditioneel de allerlaatste vraag. Wie heeft er een allerlaatste vraag? Die zegt, dat is me niet helder genoeg. Ik wil nog 1 ding vragen. Ik wil nog 1 bemoediging uitspreken. Dan kan het nu. Wacht, ik kom bij je kom.
Je las dat in Jesaja, hè? Jesaja 14 vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster? Ja, Jezus wordt toch, ja, die wordt de blinkende morgenster genoemd.
Ja.
Ja, ik dacht, dit heeft God zo laten opschrijven natuurlijk, maar ik dacht gewoon van dat hij morgenster heet, die duivel.
Nou, het is een beeld van eigenlijk wie de duivel was. Als jij Ezekiel 28 is dat, denk ik, ja? Als je dat leest, dan staat beschreven wie Satan is. En dat ga ik nou niet doen, dat wordt gewoon veel te veel voor iedereen. Maar dat kan je thuis nalezen. Maar er staat beschreven wie die is. En Satan, dat was iemand, in de hemel heb je ook rangen en standen. En de ene engel, die kon dichter bij God komen als de andere. En Satan was eentje gigantisch hoog in rang. Eigenlijk in de hoogste rang in de hemel. En hij kwam dus daadwerkelijk, zoals ook in Job gelezen, en binnenwandelen dicht in de nabijheid van God. Maar heel veel engelen kunnen helemaal niet in de nabijheid van God komen. En als hij daar weer vandaan kwam, kennen we dat nog, dat Mozes op de berg kwam, dat hij ontmoeting met God had gehad toen hij de berg afkwam, dat de heerlijkheid van zijn gezicht afstraalde. Nou, dat had Satan, dat straalde van zijn borstkleden, van alles af. En dat hij op een hele grote afstand naar de andere engelen als het ware terugging. Dan zagen ze hem in de verte al aankomen. Maar er kwam één grote lichtgloed aan. Daar zou ik een keer ook iets over vertellen. Heel machtig interessant. Ja, in 1728 staat daar. En wat hier ook zo goed in die vraag van jou is. Hier zie je dus, er zijn dus rangen en standen in engelen. En dat is ook in demonische machten. Er zijn rangen en standen in demonische machten. Maar ik ga het nog niet helemaal ingewikkeld maken. Maar de ene is veel lastiger om kwijt te raken als een andere. Nou, en, juist.
Mooi. Jezus is de blinkende morgenster. Het is niet het lied waar we gaan zingen. We gaan het afronden. We hebben afgesproken. 10 uur proberen we echt te sluiten. Dat gaan we ook echt doen. Als de... Je ziet er even om we hebben, ja. We gaan samen zingen. En daarna spreek ik een gebed uit en dan eindigen we deze avond.